De heer Rumé, dat de eerste collecte bestemd is voor de kerk en de tweede voor de schulddelging. Op de leeftijd van 74 jaar is overleden broeder Jacob den Dulk, Oude Dijk 49. De begrafenis vindt plaats, zo de heren wil, op dinsdag 25 juli, terwijl vooraf dan een rouwsamenkomst wordt gehouden om 14:30 in de schuilplaats. Dan vindt vandaag de eerste huwelijksafkondiging plaats van Klaas Ras, Brezand 8 en Maaike Bos, Noorderpalen 7. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 130ste psalm, het eerste en het tweede vers. Psalm 130, het eerste en het tweede vers. Gemeente, wij luisteren nu eerst naar de lezing van Gods heilige wet. En daarna zal ons worden gelezen uit het boek Ezra, het 9e hoofdstuk, Ezra 9. En in aansluiting op de lezing van dit schriftgedeelte zingen we de 38e psalm, het 18e vers. Ik wil mijn misdaad die u tergen niet verbergen, ik bedek voor u die niet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij en nog uw zoon, nog uw dochter, en nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Als nu deze dingen voleind waren, traden de vorsten tot mij toe, zeggende: het volk Israëls en de priesters en de levieten zijn niet afgezonderd van de volken dezer landen, naar hun gruwelen, namelijk van de Kaanieten, de Hetieten, de Ferizieten, de Zebusieten, de Ammonieten, de Moabieten, de Egyptenaren en de Amorieten. Want zij hebben van hun dochteren genomen voor zichzelf en voor hun zonen, zodat zich vermengd hebben het heilig zaad met de volken deze landen. Ja, de hand der vorsten en overheden is de eerste geweest in deze overtreding. Als ik nu deze zaak hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel, en ik trok van het haar mijns hoofds en mijns baards uit, en zat verbaasd neder. Toen verzamelden zich tot mij allen die voor de woorden van de God Israëls beefden, om de overtreding der weggevoerden. Doch ik bleef verbaasd zitten tot aan het avondoffer. En omtrent het avondoffer stond ik op uit mijn bedruktheid, als ik nu mijn kleed en mijn mantel gescheurd had. En ik boog mij op mijn knieën en breide mijn handen uit tot de Heere mijn God. En ik zeide: mijn God, ik ben beschaamd en schaamrood om mijn aangezicht tot u op te heffen, mijn God, want onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd tot boven ons hoofd en onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. Van de dagen onze vaderen af zijn wij in grote schuld tot op deze dag en wij zijn om onze ongerechtigheden overgegeven, wij, onze koningen en onze priesters, in de hand van de koningen der landen, in zwaad in gevangenis en in roof en in schaamte des aangezichts, gelijk het te deze dagen. En nu is er als een klein ogenblik een genade geschied van de Heere onze God, om ons een ontkoming over te laten en ons een nagel te geven in zijn heilige plaats, om onze ogen te verlichten, o onze God, en om ons een weinig levens te geven in onze dienstbaarheid. Want wij zijn knechten, doch in onze dienstbaarheid heeft ons onze God niet verlaten, maar hij heeft weldadigheid tot ons geneigd voor het aangezicht der koningen van Perzië, dat hij ons een weinig levens gave om het huis onze Gods te verhogen en de woestigheden van hetzelfde op te richten, en om ons een tuin te geven in Juda en te Jeruzalem. En nu, wat zullen wij zeggen, o onze God, na deze? Want wij hebben uw geboden verlaten, die gij geboden had voor, door de dienst uw knechten, de profeten, zeggende: het land waar gij lieden komt om dat te erven is een vuil land, door de vuiligheid van de volken der landen, om hun gruwelen waarmede zij dat vervuild hebben, van het ene einde tot het andere einde, met hun onreinigheid. Zo zult gij nu uw dochteren niet geven aan hun zonen, en hun dochteren niet nemen voor uw zonen, en zult hun vrede en hun best niet zoeken tot een eeuwigheid, opdat gij sterk wordt en het goede des lands eet en uw kinderen doet erven tot een eeuwigheid. En na alles wat over ons gekomen is, om onze boze werken en om onze grote schuld, omdat gij, o onze God, belet hebt dat wij niet eronder zijn vanwege onze ongerechtigheid en hebt ons een ontkoming gegeven als deze is, zullen wij nu wederkeren om uw geboden te vernietigen en ons te verzwageren met de valken deze gruwelen? Zoudt gij niet tegen ons toornen tot verterens toe, dat er geen overblijfsel nog ontkoming zij? O Heere, God van Israël, gij zijt rechtvaardig, want wij zijn overgelaten ter ontkoming, als het is te deze dagen. Zie, wij zijn voor uw aangezicht in onze schuld, want er is niemand die voor uw aangezicht zou kunnen bestaan om zulks.
Wij lezen vanmorgen verder in onze Heidelbergse catechismus, waar wij het woord van de Heere samengevat vinden in de 117e vraag en het antwoord op die vraag. We hebben daar vorige week het eerste deel al van gelezen. Het gaat in vraag 117 om de vereisten voor het ware bidden. De vraag luidt: wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? En dan wordt in het eerste deel erop gewezen dat wij de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen. Daar hebben we vorige week op gelet. De tweede vereiste voor het ware bidden is ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Voordat wij hierover gaan spreken en hiernaar gaan luisteren, willen we de Heere zoeken in onze gebeden. We dragen aan de Heere op de familie van de overleden broeder Jacob den Dulk. Wij willen de Heere voorbeden doen voor onze zieken. In Ermelo is nog altijd Dirk Post uit de Surinamestraat. Deze week zal in het astmacentrum in Hilversum moeten worden opgenomen Dirk-Jan Blok, Vormtweg 14C. We bidden. Heer Heere, we mogen tot u komen nu gij ons samenbrengt aan deze plaats en nu gij ons de gelegenheid geeft om te luisteren naar uw goddelijk woord aan ons die nog altijd in het land der levenden zijn. Zijn er ook heren die weggenomen zijn door de dood, ook uit het midden van onze eigen gemeente? En weer moest er een familie rouwkaarten rondsturen en worden ze geroepen om in de aanstaande week naar het kerkhof te gaan om daar het lichamelijk overschot van een overleden vader en grootvader ter aarde te bestellen. En zo spreekt u ook door de dingen die rondom ons heen gebeuren, zeker ook door middel van een sterfgeval. Er komt een roepstem tot ons, tot degenen die overblijven, achterblijven, tot de overlevenden. Het wordt ons gezegd dat wij ons huis ook moeten bereiden, want de dag van ons sterven zal ook een keer aanbreken. En gij zegt in verband daarmee, weest gij dan bereid. Heren, we bidden van u dat dat inderdaad door ons verstaan mag worden en dat wij geen rust kennen voordat we het weten mogen dat ons een beter lot bereid is. Dat gij in ons leven de God van de genade en van de zaligheid geworden zijt door de Heere Jezus Christus. En dat wij door het werk van de Heilige Geest deel mochten ontvangen aan dat onvergankelijke goed dat blijft. Heren, wij bidden van u, geef dat we met die dingen in ons leven ernst leren maken, voor het eerst of opnieuw. En wil daartoe ook zegenen de verkondiging van het evangelie zoals die vanmorgen mag plaatsvinden, ja op deze hele dag weer mag plaatsvinden. Geef dat wij het leren mogen en dat dat uit een behoefte van ons hart ook voort mag komen om de dag des Heren ook te heiligen en zo te gebruiken dat onze ziel er profijt van mag hebben. En dan bidden we dat bijzonder voor onze kerkgang op de zondag. Mag onze ziel daar werkelijk profijt van hebben, Heren. Mag de ontmoeting met elkaar in uw huis rondom uw woord bovenal ook een ontmoeting met u zijn. En wilt gij tot ons spreken? En wilt gij uw woord nog indragen in onze harten en het nog heiligen aan onze ziel, opdat wij geen vergeefse hoorders zijn. Mensen die het woord horen, maar die het daarna vergeten. Maar opdat het zo mag zijn, Heren, in ons leven, dat wat er gepreekt wordt, wat vanuit uw woord tot ons gebracht wordt, in ons leven ook praktijk en beoefening mag wezen. Dat is zo nodig. Dat is zo nodig voor iedereen in ons midden, jong en oud. Heren, geef door uw Heilige Geest dat we dan ook waarlijk vruchten mogen wegdragen van hetgeen gij nog aan ons wilt doen. Wil ons bewaren voor de zonde die er altijd weer is, die wij meebrengen omdat die zonde ons aankleeft, omdat de zonde zelfs ook in ons woont. Heren, wilt gij er ons van verlossen? En wilt u ons bewaren voor de boze die alles doen zal om de loop van uw woord tegen te houden? En geef dat wij met aandacht en met ernst en met eerbied ons mogen zetten om te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. En dan gaat het vanmorgen weer over het gebed en over datgene wat nodig is om recht te kunnen bidden. Om zo te kunnen bidden dat gij ernaar wilt luisteren. Heren, dan zullen wij, zoals de catechismus ons dat vanmorgen voorstelt, op grond van uw woord ook iets moeten kennen van onze nood en van onze ellendigheid. Dan zullen we ook moeten weten welke plaats ons past. De plaats in de verootmoediging. Als die dingen tot ons komen, Heere, vanuit de schrift, wilt u ze dan ook uitwerken in ons leven? Geef ons die waarachtige kennis van onze nood en ellendigheid. Breng ons op die plaats van de verootmoediging, waar wij klein zijn en waar we onze nietigheid en onwaardigheid beleven tegenover u, de Allerhoogste God, de Heilige. Heere, laat uw geest ons die dingen ook persoonlijk en ondervindelijk leren. Dan bidden wij voor u van u, Heere, dat gij uw woord wilt zegenen overal waar het gebracht wordt. Dat gij de prediking van het evangelie wilt vergezellen met de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest. Doet u dat in ons land? Doet u dat ook buiten de grenzen van ons land en in deze hele wereld? Houdt uw kerk ook in stand, Heere? Wilt u haar ook in tijden van vervolging en verdrukking bewaren? En wilt gij ook pogingen die vanuit het Westen worden ondernomen om in Oost-Europa hulp te bieden, op welke manier dan ook, wilt gij die pogingen zegenen en hen die daarin bezig zijn en bezig zullen zijn met uw gunst vergezellen en hun werk ook tot zegen stellen? Heere, geef gij zo ook op de verkondiging van het evangelie, daar waar de vrijheden beperkt zijn en waar er zorgen en waar er moeite zijn en waar er soms ook nog wel veel erger is dan zorg en moeite, namelijk gevangenis en straf en vervolging en noem maar op. Wilt gij daar bijzonder ook met uw kracht en met uw gunst nabij zijn, Heere? En wilt gij ook uw werk in stand houden als de vorst der duisternis met al zijn aanhang bezig is het te vernietigen? Heere, we bidden u om uw zegen over alles wat op uw zegen wacht. Wilt gij uw genade verheerlijken en wilt gij uw werk voortzetten in deze wereld? Dan dragen we aan u op onze zieken, Heere. We bidden u voor hen die in het ziekenhuis moesten worden opgenomen of die daar al langere tijd verblijven. Heere, we vragen u dat gij ook in de zorgen en de moeite die ons lichamelijk bestaan met zich mee kan brengen, helpen wilt. En dat gij uitkomst wilt geven. En dat gij ook wilt doen kennen, wilt doen weten dat u ik ook in die omstandigheden een toevlucht wilt zijn. We bidden u dat ook voor de rouwdragenden, bijzonder de familie den Dulk. Helpt u hen ook in de dagen die komen, Heere. En weest u hen nabij, bijzonder ook aanstaande dinsdag, als ze de gang naar het graf moeten maken. Wilt u ze sterken in het verwerken van het verlies. Nu ze hun vader kwijt zijn, nog maar iets meer dan een half jaar na dat ze hun moeder moesten kwijtraken. Laat ondervonden worden, Heere, dat uw hulp gereed is en dat ze bij u een toevlucht mogen zoeken. We danken u ook voor hen die uit het ziekenhuis mochten thuiskomen. U hebt ze bewaard, u hebt ze gespaard, u hebt ze uitgered. Soms op een hele wonderlijke en verrassende manier, Heere, dat ge uitkomst hebt gegeven. We danken u ervoor en wij bidden van u dat u ze verder ook helpen en zegenen wilt. Wat zijn we toch afhankelijk. Zomaar in een ogenblik kan ons de gezondheid ontnomen worden. Kan nog erger. Zomaar in een ogenblik kan ook ons leven eindigen. Wat is er toch nodig, Heere, om geborgen te zijn? Ach, we hoeven dat niet tegen u te zeggen. Want gij zegt het tegen ons. En we mogen het ook tegen elkaar zeggen. Maar wilt u het door uw Heilige Geest zo duidelijk zo overduidelijk in onze zielen zeggen, Heere, dat wij geen rust kennen voordat wij de rust in U, de Heere, gevonden hebben. En voordat we het weten dat we geborgen zijn voor tijd en eeuwigheid. Heere, zo leggen we onze noden voor U neer en we bidden U dat U ze vervullen wilt. We spreken U onze dankzegging uit. En wij vragen U, Heere, wees ons genadig en zegen ons in onze kerkdienst uit genade. Amen. We gaan zingen uit de 106e psalm, het tweede en het vierde vers. Psalm 106, vers 2. Welzalig elk die het recht betracht. En vers 4, wij hebben God op het hoogst misdaan. Drie dingen zijn naar het woord van onze catechismus nodig. Willen we op zo'n manier kunnen bidden dat ons bidden Gode aangenaam is en dat wij ook kunnen en mogen hopen op verhoring. Het eerste is dat wij de Heere recht zullen kennen. En dat wij ons dan ook tot die God die zich in zijn woord geopenbaard heeft alleen wenden. en dat we hem van harte aanroepen. Het tweede, en dat is vanmorgen aan de beurt, dat heeft te maken met onszelf, met de kennis van onszelf. Naast de kennis van God is bij het echte bidden ook de kennis van onszelf nodig. En dan volgt er nog een derde element, maar dat laten wij liggen tot een volgende keer. We concentreren ons vanmorgen op die zelfkennis die aldus onder woorden gebracht wordt, dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig zullen kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Dat zijn opnieuw geladen woorden van onze catechismus. In vrij kort bestek worden ons zeer wezenlijke dingen aangereikt. Wij moeten, zo zou ik het vanmorgen willen zeggen, wij moeten weten wie wij zelf zijn als wij bidden. Wij moeten ook weten in welke situatie wij verkeren als wij bidden. En dan laat de schrift ons in de eerste plaats zien, en daar begint de Bijbel al trouwens mee, wij zijn schepselen. En als schepselen zijn wij uiteraard van onze schepper afhankelijk. Wat bezit een schepsel? Wat heeft een schepsel van zichzelf? Een schepsel is volkomen afhankelijk van zijn of haar schepper, en hij of zij moet het in alle dingen van die schepper hebben. Dus als het gaat over onszelf, dan is het eerste wat de Bijbel ons leert onze afhankelijkheid. En dat was in het paradijs zo en dat is uiteraard nog zo. Er is geen mens die zichzelf kan helpen, er is geen mens die voor zichzelf kan zorgen. In alle dingen, in het lichamelijke, in het geestelijke, zijn wij op de Heere aangewezen. Laat dan niemand van ons zo eigenwijs zijn dat hij denkt dat hij zichzelf wel redden kan en dat hij zichzelf wel helpen kan. Laat niemand zo hoogmoedig zijn door te denken dat hij het zonder God wel redden kan. Want dat is een schromelijke vergissing. Een vergissing die helaas door heel wat mensen gemaakt wordt. Door ook heel wat kerkmensen die met de mond misschien wel anders belijden, maar wier leven duidelijk bewijst dat zij met God nou echt niet zoveel rekenen. Zij maken hun plannen en zij zullen hun plannen wel uitvoeren. En plaats voor God is er nauwelijks. En afhankelijk zijn van God wordt nauwelijks of helemaal niet beleefd. Nou, de Heere wil dat we het wel beleven. En voor het recht te bidden is de beleving van die afhankelijkheid dan ook absoluut voorwaarde. Maar er is meer. Als we het hebben over onszelf, dan denken we niet alleen aan het feit dat we schepselen zijn. Zover kon Adam gaan en zover kon Eva gaan toen ze nog in de staat der rechtheid verkeerden. Maar er is sindsdien wat gebeurd, nietwaar? De mens is zondaar geworden. Hij is van God afgeweken. Hij heeft de Heere verlaten. En heeft door te zondigen, door Gods gebod te overtreden, over zich heen gehaald een ontzaglijke ellende. En als we het nu over de mens hebben, dan kunnen we niet volstaan met te zeggen dat die mens afhankelijk is als schepsel van zijn schepper. Dat is niet alles wat de Bijbel ons van de mens, van ons en van onze situatie bekend maakt. Er moet nog wat bij. En wat erbij moet is ontzaglijk ernstig. Afhankelijk zijn we en blijven we, maar we moeten nu ook gaan zeggen van onszelf dat we onwaardige schepselen zijn. Dat we alles verbeurd hebbende schepselen zijn. We moeten het allemaal van God hebben. Voor het lichamelijke, voor het geestelijke. Maar wat we van God moeten hebben, hebben we allemaal verzondigd. Zo staan we tegenover God. En als wij tot God bidden, zullen we dat nooit, nooit mogen vergeten. We zullen het ons bewust moeten zijn in ons naderen tot de Allerhoogste God, dat wij onwaardige mensen zijn. En wat we ook van hem vragen, wat we ook van hem bidden, het is verzondigd. Nou, dat brengt onze catechismus onder woorden. Als hier gezegd wordt, gesproken wordt over onze nood en ellendigheid. Dat zit daarin opgesloten. Onze nood, onze vooral ellendigheid. Ons zondaar zijn. Ons onwaardig zijn. En die moeten wij nu, zo staat hier, kennen. Onze nood en ellendigheid kennen. Dat is wat meer dan weten van. Catechismus zegt niet, we moeten wat van onze nood en ellendigheid weten. Nee, er staat dat wij die moeten kennen. En dat woord kent u wel, dat is namelijk ook een Bijbels woord. Alleenlijk, ken uw ongerechtigheid, dat ge tegen de Heere uw God gezondigd hebt. Kennen in de Bijbel, dat is niet, stem dat nou eens even toe. Maar kennen is een kennen bij ondervinding. Het is altijd die kennis die het gevolg is van wat je van binnen leert. Niet een kennen via horen zeggen, maar een kennis die je heel persoonlijk opdoet door ermee in aanraking te komen. Zo gebruikt de Bijbel ook het woord of de uitdrukking de Heere kennen. Dat is nog wat anders dan dat je wat van de Heere weet, omdat je daar eens wat van gehoord hebt, of omdat je daar misschien veel van gehoord hebt en je kunt dat allemaal nazeggen, napraten. Je kunt al die godskennis die je via de boeken of via onderwijs hebt opgedaan, ook nazeggen en weergeven. Zodat het eigenlijk alleen in je verstand zit en via je verstand gaat. De Heere kennen, dat is wat meer, dat is dieper, dat is voller, dat is dat wij de Heere hebben ontmoet. Dat we de Heere door die persoonlijke ontmoeting hebben leren kennen. Dat element, dat ondervindelijke, dat bevindelijke element, dat mag er niet aan ontbreken, anders is het geen Bijbelse kennis. Nou, hier ook weer. Onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, dat is niet, jawel, iedereen is zondaar en natuurlijk we beleiden dat in de kerk, dat we zondaren zijn en dat we niet alleen afhankelijke, maar ook onwaardige schepselen zijn. Nee, nee, dat niet. Maar dit, dat je ermee in aanraking gekomen bent. Dat de Heilige Geest het je geleerd heeft in de verborgen omgang met de Heere en met zijn woord. En dat je je in die heel persoonlijke omgang met het woord van de Heere schuldig hebt leren kennen. Recht en grondig kennen, ook dat nog. Niet zomaar een vage, een oppervlakkige kennis van onze nood en ellendigheid. Nee, de catechismus is daar niet mee tevreden. Het woord grondig wordt gebruikt. Grondig. Want als het alleen aan de oppervlakte zit, en het is te vrezen dat het bij veel christenen inderdaad niet verder dan de oppervlakte gaat, Maar als het alleen aan de oppervlakte zit, dan ontbreekt wat onze catechismus verder noemt, namelijk verootmoediging. En dat is juist zo nodig. Want waartoe dient die rechte en grondige kennis van onze nood en ellendigheid? Hiertoe dat wij ons voor het aangezicht van God zullen verootmoedigen. En nogmaals zeg ik het, gemeente, als onze kennis van onze nood en ellendigheid een oppervlakkige kennis is, gaat u het maar na bij uzelf, dan ontbreekt de verootmoediging. Natuurlijk, dan wil je niet onrechtzinnig worden en dan wil je niet ontkennen dat je nood hebt en dat je ellendig bent en dat je zondaar bent. Je zult dat best willen blijven erkennen. Maar er is niet dat buigen voor de Heere in de beleving van onze armoede en van onze onwaardigheid, waarbij een mens zich klein en nietig gaat weten voor het aangezicht van God. Er is ook niet dat besef dat wij tegenover zijn majesteit staan. Onze catechismus gebruikt dat woord ook niet zonder reden. Dat we tegenover zijn majesteit staan. En bij dat woord majesteit moet u maar aan twee dingen denken van God. Zijn grootheid en zijn heiligheid. De grote schepper die onvoorstelbaar groot en machtig is. En de heilige God, waarvan de Bijbel zegt dat hij te rein van ogen is dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Tegenover hem sta ik als ik bid. Nou, en dan in het besef dat ik nood heb en dat ik schuld heb en dat ik onwaardig ben en dat ik ellendig ben. Waar moet ik blijven? Verootmoediging. Buigen in het stof. Zoals Job zegt. Als Job tot die realisering komt. God is majesteit. Ik ben ellendig. Daarom verfoei ik mij. Zoals Jesaja zegt, God is heilig, majesteitelijk. En ik ben een man van onreine lippen en woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Wat zegt Jesaja? In de verootmoediging roept hij uit, wee mij, want ik verga. Wel, dat zijn een aantal elementen die in het ware bidden niet mogen ontbreken, gemeente. Dat besef van die majesteit Gods en daartegenover van mijn eigen ellendigheid. Het is maar niet vanzelfsprekend dat ik bidden mag. Het is maar niet vanzelfsprekend dat ik mijn mond nog mag open doen en tot de Heere mag spreken. Ik had ook al in de hel kunnen liggen. En dan had ik gekregen wat verdiend was. En daarom zal het een wonder voor mij moeten zijn dat ik nog bidden mag. Dat ik nog spreken mag tegen die grote God tegen wie ik gezondigd heb. Dat God het me nog toestaat tot hem te spreken. En dan komt er in mijn leven iets van wat er in het leven van die tollenaar was in de gelijkenis. Daar vind je dit element heel duidelijk terug. Dit element van het kennen van zijn nood en zijn ellendigheid en van de verootmoediging. Ziet u hem daar staan? Die tollenaar achter in de tempel durft zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Slaat zich op de borst. Wat zou de Heere Jezus ermee bedoeld hebben door ook die dingen in de gelijkenis te vertellen? Zijn die dan zo belangrijk? Is de gebedshouding dan soms ook belangrijk? Het zit toch niet in de buitenkant, zeggen wij dan? De Heere Jezus heeft het er toch niet voor niets bij genoemd, de buitenkant. Omdat ook in de buitenkant tot uitdrukking komt wat er van binnen leeft. En je kunt het aan de houding van die zondaar al zien, hoe de gestalte van zijn hart is. Als hij zijn ogen niet durft of durft opheffen naar de hemel. En als hij zich op de borst slaat in verootmoediging. En als hij een plaatsje zoekt daarachter in de tempel, staande van verre, zoals de gelijkenis zegt. Dan verwacht u van zo'n mens geen gebed. O God, ik dank u dat ik niet ben als alle andere mensen. Maar dan kun je aan de uiterlijke gestalte van die mens zien dat er een verbroken hart aan de binnenkant zit. En als dat verbroken hart gaat spreken, dan hoor je hem zeggen: O God, wees mij, de zondaar, genadig. Dan vergelijkt de mens zich niet meer met andere mensen. Dan vergelijkt hij zich niet met zijn buurman en dan komt hij toch nog niet een klein beetje gunstig ervan af, want zijn buurman is nog net even iets slechter dan hij en die heeft dit gedaan en dat heeft hij gelukkig niet gedaan. Zo praten die fariseeën: ik dank u dat ik niet ben als alle andere mensen. Ik doe dit, ik doe dat en ik doe dit niet en ik doe dat niet en dat doen mijn buren wel. Maar als een mens waarlijk in de verootmoediging komt voor zijn majesteit, weet u met wie hij zich dan alleen vergelijkt? Dan vergelijkt de ontdekte zondaar zich alleen met God. Als dit element ontbreekt, en het ontbreekt helaas bij velen, weet u wat voor soort christendom je dan krijgt? Een christendom waar geen wonder meer in beleefd wordt. Dan krijg je een heel vanzelfsprekend christendom. Ja, je gelooft toch? En je gaat toch naar de kerk? En je bent toch in het verbond? En je viert toch avondmaal? En je hoort er toch bij. En dan bidt men, maar het is allemaal vanzelfsprekend. Elke dag weer aan. Een vanzelfsprekend christendom. Een vanzelfsprekend geloof. Een vanzelfsprekend gebed. Maar er zit geen wonder in. Het is nooit in de diepte. En het is ook nooit echt in de hoogte, al heeft het die schijn soms wel. Het is nooit: o God, wat is het nog een wonder dat ik er nog ben en dat u me nog draagt en spaart. Wat is het nog een wonder dat u naar me luisteren wil. Wat is het nog een wonder dat ik niet voor eeuwig verloren ben. Het kan zelfs nog erger. Als deze elementen ontbreken, dan heb je in vele gevallen een vanzelfsprekend christendom. Maar ik denk dat ik ook moet zeggen dat je dan krijgt een brutaal christendom. Een rechthebbend christendom. En dat komt soms ook uit in de manier waarop men bidt. Alsof God onze dienstknecht is die ons op onze wenken moet bedienen. U zegt: maar een mens mag toch vrijmoedig zijn in het bidden? Jawel, vrijmoedig wel, maar vrijmoedigheid is nog wat anders dan brutaliteit. Vrijmoedig, en daar komt het een volgende keer wel meer op terug, als het gaat over het gelovig bidden. Vrijmoedig bidden zal altijd gekenmerkt worden, hoe gelovig het ook spreekt, door de ondertoon van de ootmoed. Maar vrijpostigheid of brutaliteit is van God veroordeeld. Dat past ons nooit. Nooit. We spreken immers tot God. En tegen God praat je anders als tegen je buurman. Tegen God
spreken we anders als tegenover een medemens. Om twee redenen. Zijn majesteit. En onze onwaardigheid. Wel, gemeente, dat is het dan in kort wat hier uit onze catechismus naar voren komt. En zoals we dat al een paar maal gedaan hebben, we willen ook vanmorgen de vraag weer stellen, waar baseert onze catechismus dat nu op? Catechetisch onderwijs moet Bijbels onderwijs blijven. Is het in de Bijbel terug te vinden wat hier staat? Wordt ons vanuit het woord van God verteld dat dit ook een wezenlijk element in het bidden is? Dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen en dat wij ons daarom ook voor het aangezicht van zijn majesteit zullen verootmoedigen? Gemeente, ik zou ook nu weer kunnen wijzen op een aantal schriftplaatsen, maar staat u mij toe dat ik me vanmorgen weer beperk tot één schriftgedeelte, en dat is, u begrijpt het al, het gedeelte wat we vanmorgen hebben gelezen uit het boek Ezra. Daar hebt u een prachtige illustratie, zou ik zeggen, van de waarheid die in het middelste deel van antwoord 117 van onze catechismus beleden wordt. Ezra 9. Enkel woord over die achtergrond van dit boek en dit hoofdstuk met name. U weet, Ezra was een van de leiders van de teruggekeerde ballingen. Hij was er niet terstond bij toen de ballingen uit Babel terugkeerden naar Jeruzalem en naar Juda. Maar in een later stadium is deze Ezra, een schriftgeleerde, er ook heen gegaan. En samen met hem gingen toen nog heel wat andere ballingen uit Babel, uit Perzië, terug naar het land van hun vaderen. En er zijn ook hele goede dingen te zeggen van Israël. De ijver die ze tentoonspreiden om de zaak te herbouwen, om Jeruzalem weer te herbouwen, om de tempel te herbouwen. Maar Ezra 9 vertelt ons dat er niet alleen maar goede dingen zijn en dat het niet alles goud is wat er blinkt. Er is onder die teruggekeerde ballingen ook heel wat reden tot zorg geeft. En een van die dingen die reden tot zorg geven wordt hier aan Ezra bekendgemaakt, en dan lezen wij in dit hoofdstuk zijn reactie op die bekendmaking. Wat is er gebeurd? Er zijn heel wat van de Joden, en niet alleen al van het gewone volk alleen, maar ook van de leiders, van de vorsten van het volk, die een gemengd huwelijk gesloten hebben. Die getrouwd zijn met vrouwen van heidense afkomst. En dat bergt in zich een groot gevaar. Wel, afgezien nog daarvan, het was door God ook uitdrukkelijk verboden. De Heere had dat al gezegd in de dagen van Mozes, dat ze zich niet zouden mogen verzwageren met de volkeren der landen, de Amorieten, de Canaanieten enzovoort. En toen ze dat toch deden, toen kreeg je dit, dat die heidense vrouwen hun heidense goden meebrachten en in de huisgezinnen van Israël importeerden met alle ellende van dien. Want langzamerhand ging het volk als geheel afwijken van de dienst des Heren. En daardoor werd de gramschap Gods wakker. En daardoor kwamen tenslotte ook de oordelen. Ja, de ballingschap was het oordeel op de zonde van Israël in het dienen van andere goden. En nota bene, nu zijn ze terug in hun eigen land. Nu is de straf weggenomen, het oordeel is weggedaan en nu begint het volk in dezelfde zonde te vallen. En nu zetten ze weer de deur naar de afgoderij open door die gemengde huwelijken. En nu laten ze weer de wereld binnen en halen ze een streep door de afzondering die God gemaakt heeft. Want dat wilde de Heere toch met zijn volk, hij wilde ze een afgezonderd volk doen zijn. Anders dan de andere volkeren. Vandaar dat de Heere zijn wetten gegeven had. Vandaar dat de Heere dat verbond met hen opgericht had. Om ze als het ware te omheinen, te omringen met zijn voorschriften en met zijn beloften. Opdat de wereld op hen geen vat zou hebben. En opdat zij zouden zijn een volk dat de Heere en de Heere alleen zou dienen. En nu zetten ze die poorten open en ze halen die dochters van die heidenen. En daar laten ze hun jongens mee trouwen. En ze hebben zo op die manier zich opnieuw verzwagerd met de volkeren om hen heen. Leert de mens dan nooit? Wel, het gaat niet speciaal over dit gedeelte van Ezra 9, maar ik kan het toch niet laten, gemeente, om 2 minuten een toepassing te maken. Want wij hebben denk ik toch niet zoveel reden om de Joden uit Ezra's dagen te veroordelen. Hetzelfde kwaad leeft immers onder ons. U zegt maar, gemengde huwelijken komen onder ons toch niet zoveel voor. Laat dat waar zijn. Maar niet alleen via een gemengd huwelijk kunnen wij de invloed van de wereld in onze gezinnen krijgen. Ook via verkeerde vriendschappen. Ook via verkeerde lectuur. Ook via verkeerde programma's. Waar laten we ons al niet door beïnvloeden? En God wilde juist dat we voor die invloeden zouden worden bewaard. En dat die invloeden niet binnen zouden kunnen komen in onze gezinnen en in onze harten. En wat God nou juist wil voorkomen, dat halen wij vrijwillig binnen. De Heere zegt, heb de wereld niet lief. En wij gaan de gewoonten van de wereld wel overnemen. Of niet? En we gaan net als de wereld naar de bar op zaterdagavond, jongelui. En we drinken net als de wereld ons bier. En we doen net als de wereld mee aan de gokautomaten. En we kijken net als de wereld naar de films van de wereld. En we leren het voor een deel nog thuis ook. Drinken en film kijken en al dat soort dingen. Of anderen leren het op straat. En zo verkopen wij onze ziel en sommige gezinnen, sommige ouders verkopen ook de ziel van hun kinderen aan de wereld. Alsof die zielen niet onsterfelijk zijn. En alsof die zielen geen beter voedsel nodig hebben. Nee, we hebben niet zoveel reden om ons te verheffen boven de Joden uit Ezra's dagen. Maar het gaat vanmorgen over wat anders, zei ik al. Hoe reageert Ezra als hij hoort van die gemengde huwelijken? Hij is diep geschokt. En ik zou het zeggen met de woorden van de catechismus, hij ziet de nood en de ellendigheid van dat volk. En we lezen het dat hij zijn klederen scheurt en dat hij het haar van zijn hoofd en van zijn baard uitrukt. Dat zijn tekenen van rouw. Hij gaat in de rouw. Waarom? Nou, omdat de weg die Israël gaat een weg des doods is. Aan die zonde zal Israël doodgaan, geestelijk in ieder geval. En aan de zonde van wereldgelijkvormigheid gaat de kerk dood. En Ezra voelt dat heel precies aan en daarom rouwt hij. Oh, hij had ook kunnen klagen. Hij had ook kunnen zeggen, ach, 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 verschrikkelijk toch, het is toch wat. Nee, nee. Maar hij gaat in de rouw en hij zit daar diep geschokt, zonder dat er een woord over zijn lippen komt. De mensen komen wel bij hem, de vromen in Israël, die waren er gelukkig ook. De Godvrezenden die over die ontwikkelingen grote zorg hadden en die daar ook met Ezra rouw en droefheid over droegen. Ze komen tot Ezra, ze vragen van hem een woord van advies, maar Ezra weet geen woord te spreken. Hij zegt niets, hij staat er verbaasd neder tot aan het avondoffer. Tot 's middags 3 uur zit hij daar zonder een woord te zeggen. Ontroerd in het diepst van zijn ziel. Gemeente, verstaan we dat? Blijf nou even bij uw eigen nood en ellendigheid. Verstaan we wat het is om verbaasd neer te zitten en geen woord te kunnen zeggen in de aanwezigheid Gods, omdat de Heilige Geest ons heeft laten zien wat een hart wij hebben, wat een boosheid er van binnen zit. En wat een ongerechtigheid we meedragen. Hebben we daar al eens over getreurd? Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. We Gods geboden overtreden hebben. Hebben we daar eens over getreurd? Heeft onze ziel al eens de pijn gevoeld? Vanwege het feit dat wij God op het hoogst misdaan hebben. Door van het heilspoor af te gaan. Dat zijn toch geen dingen die alleen vroeger voor onze overgrootouders golden. Toen de godsdienst nog een beetje anders was. De Heere werkt die dingen vandaag nog, gemeente. Dat een mens in de ontdekking aan zijn zonde en schuld pijn krijgt in zijn ziel. Ik heb tegen God gezondigd. Tegen een goeddoend God. En nu ben ik zijn gramschap waardig. En dan kun je bij die nood en ellendigheid van jezelf ook nog voegen de nood en de ellendigheid van anderen. In je gezin, in de wereld om je heen, van ons volk. Er is allerlei reden om net als Ezra ons te verootmoedigen voor de Heere. Ook als we denken aan de zonde van het volk. Als we denken aan de zonde van anderen, van die afwijkingen, van dat afhoereren van de Heere. En als we denken aan de kerk en wat er van de kerk geworden is, wat de kerk behoort te zijn en hoe diep ze gevallen is, hoe ver weg ze is door onheilig te leven en door onchristelijk te leven in menig opzicht en door al de invloeden die ze accepteert van buitenaf ook nog met allerlei kletspraat goed te redeneren. Oh, er is voor degene die bidden geleerd hebben best reden om met Ezra diep voor de Heere te buigen in de wetenschap van onze nood en ellendigheid. En waar brengt dit Ezra? Als het avondoffer gebracht wordt om 3 uur 's middags, dan staat hij op. En ik denk dat dat betekent dat hij dan ook naar de tempel gaat. Staat er niet uitdrukkelijk bij, maar ik lees het dan toch maar zo. Hij staat op uit zijn bedruktheid. En de oudsten die bij hem gekomen zijn, die gaan met hem mee. En dan naast, zo stel ik me voor, het brandofferaltaar, knielt hij neer. Waarom anders ten tijde van het avondoffer? Waarom anders dat uitdrukkelijk erbij gezegd? Want om 3 uur werd dat brandoffer in de voorhof gebracht. En nadat het brandoffer in de voorhof gebracht werd, werd op diezelfde tijd ook het wierookoffer in het heilige gebracht. Het werk der verzoening vond plaats in het brengen van dat offer. En daarna in het heilige, het gebed dat gesymboliseerd werd in de wierook. En dat is het moment door Ezra uitgekozen waarop hij zich gaat verootmoedigen. Hij buigt op zijn knieën voor de Heer. Hij maakt zich klein. Hij verootmoedigt zich. Hij beseft het dat hij staat tegenover de majesteit Gods. En die majesteit Gods zou dit volk van zondaren in één ogenblik kunnen vernietigen. En in dat besef en in het besef van zijn eigen onwaardigheid en van de onwaardigheid van het volk zien we hem knielen als een arme smekeling. En dan het volgende is dat hij zijn handen omhoog breidt, uitbreidt. Zoals de Joden dat wel meer deden nadat hij zich eerst verootmoedigd heeft en diep gebogen heeft. Richt hij zich uit zijn gebogen houding op. En heft hij zijn lege handen op naar de hemel. Om te laten zien, Heere, wij hebben niets waar we op kunnen pleiten. Wij hebben niets wat we u kunnen aanbieden. Onze handen zijn leeg. Tegelijk te bidden, Heere, vervul die lege handen met uw genade. Want zonder genade zijn we verloren. Diep buigen voor God. En met je lege ziel en met je lege handen vluchten tot God. En bidden om genade. Diepe eerbied kenmerkt deze Ezra. En waarachtige ootmoed. Die man heeft geen grote gedachten van zichzelf. Die loopt ook niet vrijpostig het heiligdom binnen. Om tegen de Heere te zeggen, Heere, hier ben ik. U bent zeker wel blij dat ik er weer ben. Zoals die fariseeën dat deed. Ik dank u dat ik niet ben enzovoort. Deze man heeft een verbroken hart. Weten we daar ook van. Gemeente, voor het ware bidden is dit zo onmisbaar. En daar brengt de Heere zijn volk zelf. Het is niet alleen, zoals onze catechismus zegt, een vereiste voor het ware bidden. Maar het is ook nog iets waar God zelf voor zorgt. Hij breekt dat hart van de zondaar. Hij verslaat die geest van de zondaar. Als u het eens zien wilt geïllustreerd, dan moet u het boek Job eens lezen. En Job was toch een man die inderdaad rechtvaardig was en vroom en godvrezend en wijkende van het kwaad. En de straffen en de ellendigheden die over Job komen, dat zijn ook geen straffen om zijn zonde, al willen zijn vrienden hem dat wel laten belijden. Nee, zo is het bij Job niet. Dit is heel wat anders. Maar intussen, terwijl hij beproefd wordt, blijkt dat Job toch ook geen volmaakt mens is. En blijkt dat het een volmaakt mens zou zijn die in woorden niet zou struikelen. Nou, Job is heel wat keren in zijn woorden gestruikeld. Want in de rechtvaardiging van zichzelf is hij veel en veel te ver gegaan. En dus is het voor Job ook nodig dat hij opnieuw zijn nood en ellendigheid gaat inzien en gaat beleven. En dat hij zich ook voor God gaat verootmoedigen. En wat gebeurt er? Daar brengt de Heere hem zelf. De Heere laat iets van zijn majesteit zien. Toen antwoordde God Job in een onweder. En toen liet de Heere voor Jobs aangezicht even paraderen de grote, geweldige schepselen die hij gemaakt heeft. En onder de indruk van die majesteit zegt Job, ik verfoei mij. God brengt hem er zelf. Want dat offer van dat verbroken hart en die verslagen geest, dat offer alleen kan zijn heilig oog behagen. En als Ezra dan zover is, gemeente, dat hij zich voor God verootmoedigt, dan gaat hij ook schuld belijden. We hebben dat ontroerende gebed zojuist gelezen. Ik lees er nog een paar elementen uit. En ik zeide vers 6, mijn God, ik ben beschaamd en schaamrood om een aangezicht tot u op te heffen, mijn God. Heere, ik durf het eigenlijk niet om onder deze omstandigheden tot u te bidden. Zoals Abraham dat ook voelde toen hij voor God stond. Ik ben stof en as. zegt hij. En zo is Jesaja dat voelt. En u ziet het, het is geen uitzondering als het beleefd en beleden wordt door Gods kinderen. Jesaja ook, wee mij, want ik verga. En dan gaat hij, zeg ik, zijn schuld beleiden, de schuld van zijn volk, want onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd tot boven ons hoofd. En onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. Ezra, overdrijf je dat nou niet een beetje? Het gaat maar om een paar vreemde vrouwen. Het gaat maar om een aantal Israëlieten. Ze zijn het lang niet allemaal die inderdaad het gebod van de Heere overtreden hebben. Maar dat is nou toch het ergste niet. En wie weet. Ja, je zou voor die heidense vrouwen toch ook best nog tot zegen kunnen zijn, nietwaar? Als ze nou eens zo ver gebracht werden dat ze hun heidense goden vaarwel zeiden. Rut kwam toch ook uit het Moabitische land en die werd toch ook in Israël ingelijfd. Je zou toch best ook nog tot zegen kunnen zijn voor die heidense vrouwen. Ezra zegt, onze zonden zijn tot de hemel toe geworden. Ziet u wel, Ezra heeft er geen behoefte aan om dat soort redeneringen op te hangen waar wij soms zo sterk in zijn. Om de zonden goed te praten en om je geweten gerust te stellen. Ezra is eerlijk gemaakt voor God. En gemeente, als een mens eerlijk gemaakt is voor God, dan kan hij met geen ene zonde vrede hebben. Met geen ene zonde. Laat staan dat hij dan zijn zonden gaat goed praten en glad redeneren. En dan gaat Ezra terug naar de dagen van ouds toen het ook al mis geweest is. En dan in vers 10, en nu, wat zullen wij zeggen, o onze God? Dan krijg je de verlegenheid. Als een mens echt in de schuld gebracht wordt en zich voor God verootmoedigt, dan kan hij niet wegblijven van de troon der genade. Maar mag ik het nou eens zo zeggen, hij staat wel met zijn mond vol tanden. Wat zullen wij zeggen, Heer? Je weet niet wat je zeggen moet. Je weet niet hoe je het zeggen moet. God de heilige en ik de onwaardige. En hoe kan dat nu samengaan? Hoe kan ik voor hem naderen? Want wij hebben uw geboden verlaten. En dan noemt Ezra op dat de Heere zo geweldig goed geweest is. En dat maakt de zonde des te onbegrijpelijker. Want de Heere heeft hen een oplossing, een verlossing gegeven. De Heere heeft hen uitgehaald uit het land van de ballingschap. De Heere heeft hen gebracht in het land van hun vaderen. En nu dan toch weer dit. En na alles, vers 13, wat over ons gekomen is, om onze boze werken en om onze grote schuld, omdat gij, o onze God, belet hebt dat wij niet ten onder zijn vanwege onze ongerechtigheid en hebt ons een ontkoming gegeven als deze is. Zullen wij nu weer keren om uw geboden te vernietigen en ons te verzwageren met de volken deze gruwelen? Heren, zouden wij dat kwaad nu opnieuw doen, nadat u ons voor algehele vernietiging bewaard hebt? Zoudt gij dan niet tegen ons toornen tot verterens toe, dat er geen overblijfsel, nog ontkoming zou zijn? Ja, terecht. Als de Heere ze nu bevrijd heeft van het juk van de ballingschap en ze vallen dan weer in datzelfde kwaad, dan maken ze het zich waardig dat God hen zal verslaan en vernietigen zonder dat er ooit nog meer ontkoming zijn zal. Wat een eerlijkheid in dat gebed en wat een ootmoed. Wat een waarheid ook. Er is geen mens die zichzelf op de been zoekt te houden, maar die samen met zijn volk onder het oordeel buigt en die de zonde ook bij de naam noemt. Doen wij dat? Als het over bidden gaat, gemeente, echt, het kan niet minder, met minder toe. Dit is wat de Heere van bidders verwacht. En dit is wat de Heere zelf in het leven van mensen tot stand brengt. Dat wij in de verootmoediging echt gaan beleiden vanuit dat verbroken hart onze zonden en onze ongerechtigheid. Maar u zegt, ter welke grond heeft Israël dan om te bidden? Wel, dat staat er ook. U zit een beetje verscholen, zoals er in het Oude Testament wel meer dingen verscholen zitten. Maar het zit er toch wel degelijk in Ezra 9. Welke grond? Wat kan hij verwachten? Hij zegt het zelf, wat hij verwachten kan, dat de Heere ze zal dat de Heere tegen hen toornen zal tot verterens toe, zodat er geen overblijfsel, nog ontkoming zijn zal. En aan het eind van het hoofdstuk nog een keer, want er is niemand die voor uw aangezicht zou kunnen bestaan om wat we misdreven hebben. Er is geen verwachting meer. En toch bidt hij, wat is het nut van zulk bidden, als je weet, als je verwachten kunt, dat God je dan weg zal doen. Dat God dan zal zeggen, ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt, want uw eigen mond getuigt tegen u. Welke verwachting er is. En dan denk ik weer aan die woorden die we in vers 5 vinden. En omtrent het avondoffer stond ik op uit mijn bedruktheid. Nou, als u die deur eens open doet, dan ziet u het geheim van Ezra's bidden. Hier ligt het verscholen, achter die eerste woorden van vers 5. Wat is de grond van Ezra's bidden? Dit, dat hij bidt op het moment waarop het door God gewilde offer in de tempel werd gebracht. Toen dat brandoffer daar in vlammen opging. En toen dat wierookoffer daar opsteeg door de dienst van de priester in het heilige. Toen daar de dienst der verzoening geschiedde. En toen daar op grond van de geschiede verzoening gebeden werd. Waarom gaat Ezra juist op dat moment bidden? Omdat dat het moment is waarop de Heere zijn genade bekend maakt. En genade is immers onverdiende gunst voor onwaardigen. Als dat er niet geweest was, dan was Ezra in zijn bedruktheid blijven zitten. En dan was er van dat volk van Israël nooit meer wat teruggekomen. Als er geen offer was, als er geen verzoening geschiedde. Maar hier is de beleving van de 130ste psalm. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O God, aanschouw mijn smart. En dan dat tweede vers ook. En je vindt het bijna letterlijk terug in het laatste vers van Ezra 9. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere. En gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Want er is niemand die voor uw aangezicht zou kunnen bestaan om zulks. Maar Ezra zegt het op de tijd van het avondoffer. Maar nee, daar is vergeving. Altijd bij u geweest. Dat is de grond. Heeft Ezra dan wat? Nee, want zijn handen waren leeg toen hij ze opstak naar de hemel. Heeft Israël dan wat? Nee. Schuld en ongerechtigheid. Wat is er dan? Het offer. Christus. Niets in Ezra. Niets in Israël. Niets in die zondaar die zich voor God verootmoedigt. Niets in dat mensenkind dat het gewonnen moet geven voor de Heere. Niets in die smekeling die alleen maar kan zeggen, Heere, alles wat ik heb dat klaagt me aan en dat stelt me schuldig. Niets in de mens Als we ons werkelijk verootmoedigen, dan gaat de grond ook overal uit. En dan houdt de mens niets over en dan kan hij nergens meer opstaan. Maar het enige is dat hij kan bidden ten tijde van het avondoffer en pleitend op dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Om het nu bij God te zoeken om de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Om het bij God te zoeken, omdat er bij hem vergeving is. Dat is het enige, gemeente. En dat is het enige waar een arme en ellendige zondaar nog houvast aan mag krijgen. En waar hij zich op mag verlaten. En waar hij op mag hopen en steunen. En dat is het enige ook, waardoor voor zo'n mens, die het alles prijs moet geven en die zich schuldig moet kennen en die voor God moet buigen in het stof met een aanklagend geweten en met een wet die hem onder het oordeel brengt. Dat is het enige waar zo'n mens toch nog door hopen mag op verhoring, omdat er bij God vergeving is. En omdat God op grond van die vergevende liefde en genade zijn eigen zoon gegeven heeft. Opdat zijn eigen zoon het schuldoffer, het brandoffer zou worden. En omdat op grond van dat offer van Christus, zo mens als Ezra, zo mens als Jesaja, zo mens als Abraham, zo'n zondaar, als David in de 51ste psalm en wie u dan ook verder maar noemen wil, toch in genade door God zou worden aangenomen. Amen. We zingen de 65ste psalm, het tweede vers. Heere, we willen u danken voor uw onderwijs, voor wat u ons vanuit de schriften en ook vanuit de belijdenis van de kerk mee wilt geven. Wat wij nu ootmoedig bidden, Heere, is dat u het ook in ons leven wilt uitwerken. We kunnen de beste belijdenis hebben die denkbaar is. En we kunnen in de schriften alles terugvinden en het ook allemaal na kunnen zeggen. Maar als het ons hart niet raakt en als het aan ons hart voorbij gaat, wat zal het ons dan nog baten? Heere, wij bidden u om die gezindheid die in Ezra was en die we bij Daniël aantreffen en bij al de heiligen, Die gezindheid, Heere, waarbij wij ons inderdaad verootmoedigen voor uw majesteit. En waarin we het beleven dat wij nietige, schuldige, onwaardige schepselen zijn. Die God op het hoogst misdaan hebben. Geeft u het ons te beleven, Heere, dat er bij u vergeving is. Want juist in die weg wordt dat zo'n wonder. Wordt dat zo'n rijk evangelie. Te midden van de bedruktheid van Ezra wist hij van het avondoffer. O God, geef dat dat onze enige hoop en ons enige houvast mag zijn. En dat wij zo in de weg van waarachtige verootmoediging en bekering en breken met de zonde op uw genade mogen leren bouwen en betrouwen. In de weg van het waarachtige geloof. Zegen ons verder, Heere. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 119, het 85ste vers. 119, vers 85. Laat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.